We gaan nog verder. Laat eens kijken naar een paar grote voorbeelden uit onze geschiedenis. Voorbeelden voor ons. Mensen, persoonlijkheden waarvan wij zeggen, die zouden ons toch tot voorbeeld moeten zijn. Bijvoorbeeld, wij zijn Bnei Israël, Israëlieten. Onze aller opa is Jacob, die werd Israël genoemd. Jacob. Jacob wordt genoemd, hij was de vervulling van de eigenschappen van Abraham en Yitzchak. En hij was eigenlijk op een hoog niveau. Je zou dus zeggen, hij moet meer dan ooit weet hebben gehad van de mitzwa, van Simcha. Hij zal dus een ontzettende, simgedeke, vreugdevolle, vrolijke, leuke persoon zijn geweest. Nou, vanuit de Torah krijgen we toch een heel ander beeld. Eigenlijk van het tegenovergestelde. Hij zit in zak en as. Hij is verdrietig. Hij is eigenlijk in een depressie. Hij is in een depressie. Gewoon ongelukkig. Ik heb het over gewoon ongelukkig. Hè. Je hebt wel eens van die mensen die zeggen, er worden wel eens van sommige mensen gezegd, als je een ongeluk afneemt, dan raken ze helemaal depressief. Maar als het tzaddik, of als persoonlijkheden uit de Torah, die ons tot voorbeeld stellen, als zij verdrietig zijn, dan zijn ze dat echt. Dan is dat niet een pose. Dan is dat niet een neurotisch of psychiatrische punt. Wat dat ook. Het is een verdriet. Maar waar is dan de simcha? Wat heeft Jacob gedaan met alle simcha, met alle vreugde? En hij heeft zich aan alle mitzvot gehouden, wordt er geleerd. Hij streefde er ook naar. Een van de punten, een van de argumenten die wordt gebruikt om te laten zien dat Jacob eigenlijk verdrietig was, was dat Jacob had een zeer sterk verlangen. In de parsha waar Jijsef, in de Torah, er staat geschreven dat Jacob, waar Jijsef Jacob, ergens Kanaan, Jacob die wilde gaan wonen in Eretz Kanaan. Hij wilde waar Jijsef, het wordt waar Jijsef. Wat betekent waar Jijsef? Dat is van, het heeft te maken met Josef zitten. Je settelen, dat is waar Jijsef. Brengen onze geleerden een woord te zeggen. Alle tzores die Jacob in zijn leven heeft gehad, die komen voort omdat hij iets verlangde wat hij niet mocht verlangen. Sowieso, een verlangen is een verdriet, wordt er geleerd. Een verlangen, als je echt iets verlangt, dan heb je ergens een verdriet. Je mist iets, anders verlang je het niet. Als je honger hebt, je verlangt naar eten, heeft het lichaam verdriet. Want het lichaam verlangt, er is een verband tussen verlangen en verdriet. Op een bepaalde manier heeft het overeenkomst. Wat was het verlangen van Jacob? Jacob verlangde naar, zoals Rashi ter plaatse dat zegt, naar een leven van rust. Maar van rust, van slapen, luiheid, nee. Een leven dat hij de rust kon hebben om Torah te leren. Om iets te davenen, te kunnen. Hij had nauwelijks tijd om te davenen vaak. Hij had nauwelijks tijd om echt diep Torah te leren worden. Nadat hij de eerste jaren van zijn leven wel, de eerste 65 jaar, maar toen hij een beetje volwassen werd, toen had hij volkomen zoveel zorgen met zijn vrouwen, met zijn kinderen. Ik ga die gezin niet herhalen, ik neem aan dat u dat kent. Hij verlangde naar een leven van rust. Zeggen onze geleerden, het woord waar jij chef, dat schrijf je, een waaf, een joet, een shin en een beet. Die vier letters, die staan voor de vier personen die Jacob de grootste zorgen hebben bezorgd. Daaruit zien we, de waaf, dat is de tweede letter van Jozef. Jozef die Jacob toch vreselijk veel verdriet heeft bezorgd, door zijn voor wat er met hem is gebeurd. Dat is de waaf. De Jood is van Dina, zijn dochter. De tweede letter van Dina. Het is eens de tweede letter. De tweede letter van Dina. Dina heeft hem het zorg bezorgd met Schem. De Shin is de tweede letter van Esaf. Nou, de zorgers van Esaf, die mogen helemaal bekend worden verondersteld. En de Beet is de tweede letter van Lavan. Lovon, Lavan. Waarom vinden we in dit woord steeds met de tweede letter de personen die Jacob zorgers hebben bezorgd? Want Jacob die wilde, waar Josef, hij wilde zich settelen in Eretz Israël. Om het even in moderne termen uit te drukken. Een Jood settelt zich niet in Eretz Israël voor rust. Daar hoeft hij daar in de meeste gevallen helaas vandaag de dag ook niet op te rekenen. Maar het settelen in Eretz Israël is een mitzwa. En een mitzwa is niet voor rust. Een mitzwa is niet om van te genieten. Je mag genieten. Je mag er simcha van hebben. Maar het doel is niet om ervan te genieten. En er zijn een hele hoop mitzvot, laten we er geen doekjes om winden, die gewoon ook moeilijk zijn of niet leuk zijn. 99% van de Joden staan er echt niet om te trappelen of voor een vaste dag. Een van de mitzvot. Heel veel Joden staan er echt niet om te trappelen de mitzwa uit te voeren om 's ochtends vroeg op te staan, Torah te leren en naar shul te gaan. Of om dingen die heel lekker zijn te laten staan, omdat er misschien een kwestie is van kasroet. En zo zijn er ontzettend veel andere mitzvot waar we echt niet om staan te springen. Als het koud is met Sukkot, om dan toch in de soeken te gaan zitten. Het is binnen toch gezelliger misschien dan. Of warm of knus, weet ik veel wat. Maar je doet het vanwege de mitzwa. En dat er uiteindelijk toch een enorme vreugde uitkomt, is wat anders. Maar terug te keren naar Jacob. Jacob wilde zich dus in Eretz Israël niet vestigen vanwege de mitzwa daar te wonen, maar omdat hij rust wilde daar. Hij wilde zich echt settelen, zoals een Fransman in Frankrijk settelt, zoals een Belg in België als het nog bestaat, zoals een Zwitser in Zwitserland. Waar men zich, daar vestigt men zich, maar niet in Jood. Een Jood vestigt zich niet in Israël zoals de Oemers Oilem, de volken van de wereld, zich ergens vestigen. En het is ook heel interessant te zien dat er staat verderop in de Torah, in de Warim, staat Eretz Ochelet Yosheveo. Het land eet op Yosheveo, degene die daar waar Yoshev willen gaan settelen. Als iemand zich daar echt wil gaan settelen om andere reden dan de mitzwa, dan aardt dat niet. Dan aardt dat niet met de kedusha, de heiligheid die Kodesh Baruch Hu Eretz Israël heeft gegeven. Maar goed, Jacob die was namelijk hij wil zich daar settelen. En dat is de oorzaak geweest dat hij zorgen kreeg. Van wie had hij dat? Van wie? Als Jacob zo de erfgenaam was, dat hij zich wilde gaan settelen. Want hij was dus kennelijk ook toen al wat depressief. Hij was toen al wat somber. Hij had toen al grote problemen met simcha, met vreugde. En hij zocht naar een rust. Een eimenuchala tzadikim le olam hazeh. Er is geen rust voor tzadikim in deze wereld, wordt steeds gezegd. En ook niet in de Olam HaBo trouwens, ook niet in de toekomende wereld. We moeten allemaal proberen een tzaddik te zijn, een rechtvaardige. Straks zal u merken wat dit te maken heeft met depressie. Straks zal u dit te maken hebben met simcha. We moeten allemaal moeten proberen een tzaddik te zijn. Het kenmerk van een tzaddik is dat hij in feite nooit rust wil. Niet in deze wereld en niet in de toekomende wereld. Er staan twee indrukwekkende woorden in het gebed Ono Bakoach. Ono Bakoach, dat is een tefila die wij uitspreken bij een lawaya, lolaino, bij een begrafenis. En we spreken hem ook uit bij sommigen spreken hem uit na Lugadodi op vrijdagavond. En er zijn er die hem uitspreken voordat ze de Kobanot uitspreken elke ochtend bij het ochtendgebed. Maar dat is de laatste, is niet de Nederlandse minhag. Er staan twee woorden in Ono Bakoach. Tatiet schroer, red me uit de bundel. Wat betekent dat? Red me uit de bundel. Als ik de verklaring kom, dan begrijpen jullie waarom die bijna waaier wordt gezegd. Die red me uit de bundel, dat is het smeekbeden van een tzaddik die al in die wereld is aangekomen. En tschoer, dat zeggen we altijd in verband van tschoer hachayim, de bundel des levens. De bundel van de tzaddikim, van de tzadkoniaus, van de rechtvaardigen. We davenen toch dat iedereen die deze wereld verlaat, dat die daar komt. Maar waarom wil die Neshomme die daar is, daaruit. Hij wil eruit, hij wil niet in die bundel. Hij wil niet genieten van de Zif Shechina. Als het een echte tzaddik is. Het antwoord is het volgende. Je kan het vergelijken met iemand. Je zie je wel eens op een plaatje, op een reclameplaatje van mooie verre reizen. Iemand die ligt in een hangmat op een eiland met prachtige palmen. En ligt daar genieten van de schaduw of van de zon, afhankelijk van zijn voorkeur. En op de achtergrond klinkt misschien een mooi muziekje. En zo een glas met drank naast zich. Maar hij weet dat op 100 meter afstand, daar is een vijver. Die vijver is meters diep. En zijn kind, die speelt aan de rand van de vijver, zonder toezicht. Kan hij daar rustig liggen? Nee. Als hij daar rustig kan liggen, is het een slecht iemand, een door en door slecht iemand. Dat is de mentaliteit van het tzaddik. Een tzaddik weigert elke vorm van rust aanvaarden, zolang er nog niet de geula shelama is, de volledige verlossing. Zolang er nog niet is de complete verlossing van alle ellende op deze wereld. Zolang er nog één kind van hem, want een tzaddik beschouwt iedereen, ieder mens, die jonger is dan hij, als met de verantwoordelijkheid alsof het zijn eigen kind is. Daarom zal hij nooit willen genieten. Hoe kan Jacob dan verlangen naar die rust? Was hij dan geen tzaddik? Natuurlijk was hij een tzaddik. Maar we gaan nog verder. Het principe dat een tzaddik niet verlangt naar rust. Dat een tzaddik in feite, het wezen van een tzaddik is die, dat hij altijd iets van een depressie met zich meedraagt. Hij is depressief over de situatie op deze aarde. Zoals de Kotzeke Rebbe ooit heeft gezegd, als je geen depressie krijgt, als je ziet wat er op deze wereld gebeurt, dan ben je niet waard geweest om geboren te worden. En onmiddellijk daarna zei hij, en als je geen vreugde hebt om Akkodisch Borgen te dienen en in alles wat Akkodisch Borgen ons geeft, dan ben je niet waard om geboren te worden en te sterven. Het heeft een veel diepere betekenis, maar daar komen we straks misschien wel op.